We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 4. S'Heeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Hosea en daarvan het 14e hoofdstuk. Hosea 14, maar vooraf lezen we u de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 116, en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. En wat er verder volgt, Psalm 116, vers 1. Gemeente, vanmiddag wens ik voor u met de hulp des Heren een preek te lezen van wijlen dominee P. Melis. En de tekstwoorden die we met de hulp des Heren een ogenblik met u willen behandelen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14. En daarvan nader de versen 6 en 7, waar we Gods woord al dus lezen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Gemeentes, willen we verder zingen van Psalm 31 en daarvan het 18e en ook het 19e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt ge u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. En wat er verder volgt in het 19e, Psalm 31, vers 18 en 19. Deze tekstwoorden spreken ons van de liefdevolle zorg des Heren over zijn volk. We willen met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste, in welke weg de liefdevolle zorg des Heren wordt genoten. Ten tweede, op welke wijze de liefdevolle zorg des Heren wordt betoond. En ten derde, welke vrucht de liefdevolle zorg des Heren draagt. Dus de liefdevolle zorg des Heren over zijn volk. Ten eerste in welke weg de liefdevolle zorg des Heren wordt genoten. Ten tweede, op welke wijze de liefdevolle zorg des Heren wordt betoond. En ten derde, welke vrucht de liefdevolle zorg des Heren draagt. Gemeente, de tekstwoorden zijn genomen uit de profetieën van Hosea. Door de profetieën van Hosea loopt eigenlijk een rode draad die ons vertelt hoe laag het volk van Israël het had laten liggen ten opzichte van de Heere hun God. Het was geheel vervallen aan de afgodendienst. Hoor maar wat de Heere in het 13e hoofdstuk zegt. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is onschuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn ze voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand die altemaal smedenwerk zijn, waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Israël boog zich voor het werk van hun handen, voor hout en steen, zilver en goud. Dat heeft de Heere zeer vertoornd. Het volk voor wie hij zo goed was geweest, dat hij uit Egypte had uitgeleid uit het diensthuis der slavernij, dat hij in het land vloeiende van melk en honing had gebracht. Dat volk boog zich voor de afgoden. De Heere, de God van hemel en aarde, hadden ze verlaten en aan hem dachten ze niet meer. Daarom moest Hosea de oordelen des Heeren uitspreken over het volk. En daarmee begint hij in hoofdstuk 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. De Heere kondigt dus vreselijke oordelen aan over het volk dat hem verlaten had. Maar, te midden van die oordelen, te midden van die bedreigingen, mag Hosea het volk toch ook oproepen tot bekering. Dat is de opdracht van de Heere. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Er is dus een weg van behoud, en dat is de weg van bekering, van wederkeer tot de levende God. Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid, zegt de Heere. Dat betekent, u bent gevallen voor mijn aangezicht. U ligt onder het oordeel van God dat over u is uitgesproken. Maar terwijl u daaronder ligt, is er een weg waarlangs u behouden kunt worden. De weg der bekering. De Heere bukt zo laag neer, dat hij het volk zelfs een gebed in hun mond legt, als het in waarachtigheid des harten wederkeert tot God. Hij zegt, neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere, zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zijn. Gij zijt onze God, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Als het volk in waarheid zou wederkeren tot de Heere, met boete en berouw op hun aangezicht en op hun lippen, dan zou het mogen ervaren dat de Heere het zou aannemen. Dat hij genadig en barmhartig is. Dat hij, zegt hij in het 5e vers. Ik zal hen lieder afkeringen genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Want mijn toorn is van hem afgekeerd. De Heere zou hen lief hebben, nee. Niet om iets dat in dat volk werd gevonden. Want in dat volk werd niet anders gevonden dan afkerigheid. Zonde en ongerechtigheid. Ze waren het waardig dat de oordelen des Heren over hen voltrokken zouden worden. Maar hij zou hen vrijwillig lief hebben, enkel en alleen, omdat zijn liefde was uitgegaan tot een overblijfsel van het volk. Welk een woord is dat, gemeente, ook toepasselijk op onze tijd. We leven in een donkere tijd en wie zou het durven ontkennen? De oordelen des Heren gaat over ons land en volk. Het gaat er niet op vooruit. Het is eigenlijk een grote chaos. Dat zijn de oordelen des Heren. We kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen en ga zo maar door. De zedeloosheid viert hoogtij in ons land. De zonden van ons volk roepen naar de hemel om wraak. Wij zijn geneigd om laag neer te kijken op mensen die nooit naar de kerk gaan. Op mensen die in openbare zonden leven, uiteraard, is het groot als de Heere ons voor de zonde bewaart. Maar we zijn wel van dezelfde lap gescheurd. We zijn even verkeerd en even slecht, even verdorven in ons bestaan, u en ik. Wij liggen van nature verdoemelijk voor God. Het oordeel des Heren is over ons uitgesproken. Toch laat de Heere ons ook nu nog toeroepen, bekeer u tot de Heere. Neem deze woorden met u. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Als we in waarheid en oprechtheid des harten tot de Heere mochten wederkeren, met boete en berouw op ons aangezicht, och, dan zouden we God ontmoeten die gaarne vergeeft en die mildelijk schenkt en die nooit verwijt. Als wij straks voor God staan, dan zal hij niet zeggen, gij hebt niet gekund, maar hij zal tegen ons zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ik heb te midden van de laag hangende oordelen u nog laten toeroepen, bekeer u tot mij. En neem deze woorden met u en zeg tot mij, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. O, als we dat in waarheid mochten doen, dan zou ook waar worden wat we lezen in de woorden van de tekst. Daarin zegt de Heere wie hij is in zijn liefdevolle zorg voor een in zichzelf gans verloren en schuldig volk. Hij zegt, ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dauw is een bekend natuurverschijnsel. De Heere gebruikt dat beeld wel vaker om bepaalde geestelijke zaken te verduidelijken. Zo wordt het voorbeeld van de dauw in het woord des Heren gebruikt om aan te tonen welke grote zegen het is als het woord des Heren onder een volk mag zijn. Het is tot zegen van een volk als het mag wandelen naar de inzettingen en de rechten des Heren. Het beeld van de dauw wordt ook in Gods woord wel gebruikt om er door aan te wijzen tot welke grote zegen de kinderen des Heren mogen zijn voor de omgeving. Het wordt ook wel eens gebruikt om er door duidelijk te maken van hoe grote waarde het volk des Heren voor hem is. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Psalm 110, waar staat, uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Hier gebruikt de Heere het beeld van de dauw om daardoor zijn liefdevolle zorg over zijn gemeente, over zijn kinderen aan te tonen. Wat is het kenmerk van de dauw? Dat het in de lage plaatsen valt. Dat zien we ook in ons vaderland, ondanks dat het hier geen grote hoogteverschillen zijn. Laaggelegen gebieden en laaggelegen weilanden worden bevochtigd door de dauw. In Israël is het natuurlijk nog veel duidelijker, want dat is een land met heuvels en dalen en bergen. Dauw valt niet op de toppen van de bergen, maar in de diepte, in de dalen, in de valleien. Die worden bevochtigd met de dauw des hemels. En zo is het ook in geestelijke zin. De dauw des Heren valt, ook in geestelijk opzicht, niet op de hoogte van de bergen, maar in de diepte. Wat betekent dat nu eigenlijk wel? Dat houdt in dat Gods volk de dauw des Heren mag ondervinden als ze in de diepte verkeert. Als zij in de laagte verkeert, in het dal van de ootmoed. Dan zal het de dauw des Heren mogen ervaren. En niet als het verkeert op de toppen van de zelfverzekerdheid, of op de top van de zelfingenomenheid, of op de top van hun gerustheid, nee. Niet de fariseer die met opgeheven hoofd voor in de tempel stond en die zei, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk als andere mensen. Hij had er goed met zichzelf getroffen. Hij was van het goede soort in zijn eigen oog. Hij ontving de dauw des Heren niet. Maar wie ontving de dauw des Heren wel? Dat was die tollenaar, achter in de tempel, die uitriep, o God, zijt mij zondaar genadig. Hij mocht in geestelijke zin de dauw des Heren ervaren. Hij mocht de liefdevolle zorg des Heren over zijn kinderen in zijn leven ervaren. En zo is het nog. In welke stand van het leven der genade dan ook. Gods volk zal de dauw des Heren alleen mogen ervaren als zij in de diepte verkeert. Wat zullen we ervan zeggen? Er zijn mensen van die hoogbekeerde christenen. Die weten het soms allemaal zo goed. Die hebben het ook altijd. En die verkeren nu nooit in de diepte. Dan kun je wel ootmoedig praten. Maar er is een groot verschil tussen ootmoedig praten en ootmoedig zijn. Als wij ootmoedig zijn, dan komt dat in de vruchten openbaar. Weet u wat de vruchten van ootmoed zijn? Dan ben ik de minste. Dan ben ik de slechtste van allemaal. Dan zijn alle mensen in mijn beleving beter dan ik. Dan leef ik in dat ik om mijn ongerechtigheid ben gevallen. Dan leef ik in dat met de beden in mijn hart en met de uitroep op mijn lippen, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Verkeren in het dal van de ootmoed, waar wij niet zijn in eigen oog voor God, is nodig in elke stand van het geestelijk leven dan ook. Anders zullen we de dauw des Heren niet ontvangen. Gemeente, kent u iets van het verkeren in het dal van de ootmoed? Van het verkeren in de diepte? Waar u niets bent in eigen oog, het is waar. Het is een plaats waar ik mezelf niet kan brengen. Het is het werk van Gods geest. Hij verbreekt en verbrijzelt, zodat de mens zijn knieën gaat buigen. Gods geest brengt hem in het dal van de ootmoed. In het dal van de verlorenheid en de schuld voor God. Aan de andere kant is het ook een plaats waar u en ik niet willen terechtkomen. En weet u waarom wij niet in dat dal van de ootmoed willen terechtkomen? Ik kan best zeggen dat ik wel wil. Maar houd in de gaten dat ik heel mijn bestaan tegen heb. Wat is het een plaats waar ik alles moet verliezen? Alles van mezelf moet eraan, en dat wil ik niet. O, ik zou best wel in dat dal van ootmoed willen terechtkomen, als ik dan maar overeind kon blijven staan. En als ik dan maar rechtop kon blijven lopen, maar dat gaat niet, dat gaat niet. Daarom strijdt de mens ertegen met alles wat in hem is, om in het dal van de ootmoed terecht te komen. De Heere heeft met eerbied gesproken veel werk om een mens daar te brengen. Het is een plaats waar ik niet kan komen, waar ik niet wil komen. Het is een plaats waar tegen alles in mij zich verzet, maar het is wel een plaats waar de dauw van de hemel wordt ervaren. Als ik op die plaats mag terechtkomen, waar ik niets ben in eigen oog, dan zullen er inkomsten zijn uit de hemel. Want dat belooft de Heere als hij zegt, ik zal Israël zijn als de dauw. De Heere ontdekken ons maar. en geven ons te zuchten en te vragen met de dichter van de oude dag. Geen meerder goed, Heer, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. Waarlijk, als we daarnaar mochten staan, en als dat de praktijk van ons leven was, dan zou de Heere zijn zegen gebieden, en dan zou hij zijn liefdevolle zorg over zijn volk uittrekken. Want die liefdevolle zorg wordt genoten in de weg van de verootmoediging, in de weg van het niets te zijn in eigen oog, in de weg van zelfverfoeiing voor Gods aangezicht. Als we de beden mogen beoefenen die de Heere zelf op de lippen van dat volk heeft gegeven, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Niet om ons roepen, niet omdat er in ons gevonden wordt, maar dan wil de Heere vrijwillig neerzien op een in zichzelf schuldig en verloren volk. Dan zal het waar worden, ik zal Israël zijn als de dauw. In onze tweede gedachte letten we op de wijze waarop de lieve, de volle zorg des Heeren wordt betoond. Dat ligt ook opgesloten in die paar woordjes, ik zal Israël zijn als de dauw. Daarin laat de Heere zien en horen hoe hij zijn liefdevolle zorg aan zijn volk betoont. We weten allemaal dat de dauw in Israël van grote betekenis is, veel meer nog dan in ons land. Israël heeft een heel ander klimaat. Daar kent men de vroege regens en de spaderegens. Weet u wat dat betekent? Om in onze termen het uit te drukken. In Israël regent het in het voorjaar en in het najaar, maar in de zomer praktisch nooit. Het gebeurt bij hoge uitzondering dat het daar in de zomer regent. Als in de zomer de gewassen op het veld staan en het regent bijna nooit, dan begrijpt u wel dat de grond uitdroogt en dat de gewassen niet groeien en dat ze eigenlijk verdorren vanwege en verbranden vanwege de hitte van de oosterse zon. Nu had de Heere aan Israël een grote zegen gegeven en dat was de zegen van de dauw. Als het dan zo warm en zo droog was in de zomer, dan liet de Heere van tijd tot tijd 's nachts dauw op de aarde vallen. En dan niet zomaar een klein beetje, maar echt heel veel. Daarvan kunnen we bijvoorbeeld lezen in Hooglied. Want daar getuigt de bruid dat haar haarlokken druppen van de dauw. Dan kunt u zich wel voorstellen hoeveel dauw er op de aarde viel. Als zelfs het hoofd haar er helemaal nat van werd, zodat de dauwdruppels zelfs van het hoofd haar afliepen. Dauw was dus een grote zegen van de Heere in het land van Israël. De Heere stelt die grote zegen hier geestelijk, in geestelijke zin voor. Want hij zegt wat hij voor Israël zal zijn, als zij in het dal van de ootmoed mogen terechtkomen. Als zij door schuldbesef getroffen en verslagen tot hem de toevlucht leren nemen, dan zal hij dat in zichzelf schuldige en verloren volk zijn als de dauw. Dan zal hij tot dat volk naderen, zoals de dauw nadert tot een dorstige aarde. Dan zal hij tot zijn volk naderen, zoals de dauw nadert tot verwelkte bloemen en gewassen, gemeente. U hebt dat misschien ook wel eens gezien. Als u op een warme zomerdag door uw tuin loopt of over de akker, dan ziet u de bladeren slap hangen en de stengels gebogen. Alles is verlept vanwege de hitte en vanwege de droogte. Als het dan 's nachts gedauwd heeft en u bekijkt 's morgens vroeg diezelfde plant weer, dan kent u ze niet meer terug. Dan zijn de bladeren weer helemaal opgefrist en dan staan de stengels recht overeind. Zulke een uitwerking heeft de dauw op planten, op het gewas. Nu zegt de Heere, nu zal ik naderen met de dauw des hemels tot een dorstig en een droog volk in zichzelf, Het tot een in zichzelf schuldig en verloren kennend volk, dat volk, zal ik zijn als de dauw. Hij zal het dorstige drenken. Hij zal het neergebogene oprichten. Hij zal het verdorde en het verdroogde nieuw leven schenken. De dauw valt op het hele land en dat is opmerkelijk. Die valt op de grote planten, maar die valt ook op de hele kleine plantjes. Grassprietjes en zelfs de plantjes die nog maar nauwelijks boven de grond uitkomen, die nog geen diepte van aarde hebben en die juist zo hard nodig hebben dat ze bevochtigd worden. Al die planten, klein en groot, worden dus bevochtigd door de dauw en ontvangen het leven door middel van de dauw. Welk een schoon beeld ligt daarin als het gaat over de kerk des Heren. In elke stand van het leven, de meest bekommerde en de meest bevestigde in het leven der genade, mag de dauw des Heren ervaren worden. Wanneer? Alleen als de kerk des Heren verkeert in het dal van de ootmoed en anders nooit. Want de dauw valt niet op de hoogte, maar die valt alleen in het dal van de ootmoed. Ik denk aan zo'n bekommerde ziel, die door de Heere overtuigd werd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het die een buitenstaand mens over de wereld gaat, die de schuilbrief heeft thuis gekregen, die nergens bij hoort en die zichzelf moet aanklagen bij de Heere. Die wordt ook wel eens verkwikt door de dauw des hemels. Want verkerende in het dal van de ootmoed roept zo'n ziel uit. O God, neem weg alle ongerechtigheid, Heere. Zou u me willen verlossen van de zonde en van de ongerechtigheid? Zou u me willen geven dat ik mijn leven in uw dienst mag besteden? Zou ik mijn leven mogen inrichten tot eer van uw grote naam? Dan kan het wel eens gebeuren dat een ziel die zo over de wereld gaat, verkwikt wordt door de dauw des hemels. Hoe dan? Wel, als ze in de verkondiging van zijn woord hun naam horen noemen, als hun ziel verklaard wordt, als gezegd wordt wat er gebeurt als de Heere in je leven komt, dan word je niet bekeerd, maar dan word je juist onbekeerd. Dan ben je God kwijt en dan ga je roepen en vragen naar de Heere. Dan leer je jezelf kennen in de spiegel van Gods heilige wet, in al je ongerechtigheid en zonden voor God. Dan leer je ook dat het er niet beter op wordt in je leven, maar dat je meer achteruit gaat dan vooruit. Als zulken hun hart en leven horen verklaren vanuit het woord, dan mag er wel eens een ogenblik moed en hoop zijn dat de Heere afweet van hun geroep en van hun geschrei. Dan kan het gebeuren dat de dominee vanaf de preekstoel precies vertelt wat er in hun hart leeft, terwijl die man daar niets van kan weten. Dat is dan de dauw die van de hemel afdrupt op het veld, op die kleine plantjes, maar ook op de grote, want de Heere staat daarboven. Beide worden door de dauw des Heeren onderhouden, ja zeker. De Heere onderhoudt zijn volk, de kleinen in de genade voedt hij met de redelijke en onvervalste melk, opdat ze door dezelfde zouden opwassen. Soms hebben ze niets, dan is het zo genoten, zo weer toegesloten. Maar het mag ook wel eens zijn, o in het huis van de Heere is toch mijn liefste plaats. Daar mag ik wel eens horen verklaren wat er in mijn hart omgaat. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dan is de Heere zo lieflijk, zo neerbuigend goed voor een in zichzelf schuldig en verloren volk. Hij brengt zijn volk in het dal van de ootmoed, in het dal van hun verlorenheid. Niet om hen daarin te laten omkomen, maar om hen daaruit te verlossen en te betonen dat hij een God is die trouwe houdt tot in der eeuwen eeuwigheid. Ik denk aan een mensenkind in wiens leven de eis van Gods heilige wet meer en meer gaat drukken. Dat er meer en meer gaat inleven dat de wet des Heeren volkomen betaling eist en gehoorzaamheid. Die wet neemt geen genoegen met 99%, maar die eist 100% voldoening. En dan de vloek van zijn heilige wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Voor diegenen wordt die kloof tussen God en hun ziel alsmaar groter. Die roepen, o Heere, zou het dan ooit nog kunnen? Zou ik ooit nog kunnen zalig worden? Voor diegenen wordt de onmogelijkheid zo ontzettend groot. Van hun kant is het nooit meer mogelijk dat zij mensen, kinderen, die gaan bekennen, ik ben gevallen om mijn ongerechtigheid. En het is mijn schuld dat ik verloren moet gaan. Dat is niet uw schuld. Maar ik heb tegen u gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Zo mens verkeert in het dal van de ootmoed. Dan bent u niet met een ander bezig, hoor. Echt niet. Want daar hebt u helemaal geen tijd voor. Ik sta met God in rekening. En die in de hemel woont een heilig en een rechtvaardig God, die van zijn recht geen afstand kan doen. En die God moet ik ontmoeten, want ik reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid en ik heb een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. Dan ligt u te worstelen aan de troon van Gods genade, of hij in ontferming en genade op u zou willen neerzien. Over zulk een volk, zegt de Heere, ik zal Israël zijn als de dauw. Ik denk aan de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren, in de kribbe van Bethlehem. Dat was een donkere tijd, een benauwde tijd, maar hoe hij als de dauw was voor Maria en Jozef, hoe was hij als de dauw voor de herders uit de velden van Efrata? Hoe was hij als de dauw voor Simeon en Anna? Hoe was hij als de dauw voor zijn discipelen, toen ze hem mochten leren kennen, als de van God gegeven zaligmaker die kwam, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is? O, dan is zijn naam een olie die uitgestort wordt, daarom hebben hem de maagden lief, gemeente. Kent u iets van het verkeren in het dal van de ootmoed? Want daar worden de inkomsten van de Heere ontvangen. Niet als ik het zo goed weet. Niet als ik het heb of als ik het kan, wel nee. Want dan is er in mijn leven geen plaats voor de dauw van de hemel. Maar als ik het niet meer weet. En wanneer als ik als een arme en ellendige, als een uitgewerkt, als een doemwaardige zondaar of zondares aan Gods voeten ligt, alles wat ik meer ben, dat ben ik te veel. Want ik ben niets en ik zal nooit meer iets worden dan een ellendig mensenkind van wie geldt uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. De Heere geven in ons leven een staan naar die lage plaats aan zijn heilige voeten. Dat we leerden vragen, Heere, maak me toch gewillig om daar te komen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want als ik daar mag zijn, dan mag ik ook de inkomsten van de hemel genieten. Uit louter genade, tot eer van zijn grote naam. O, in welk een dal voert de Heere zijn volk in een nadere weg. Als hij hen wil leren dat Sion door recht verlost moet worden en haar wederkerenden door gerechtigheid, weet u in welke dal hij hen dan brengt? Dan brengt hij hen in het dal van de dood, in het dal van Achor. In dat dal waar de zondaar moet sterven. Het dal van Achor kennen we toch wel? Dat is het dal waar Achan gestorven is, waar het recht zijn loop moest hebben en waar de zondaar gestraft moest worden. Daar breekt de Heere af wat hij gebouwd heeft en rukt hij uit wat hij geplant heeft. Dan komt de ziel als een naakte, het doemwaardige zondaar voor God te staan. Dan moet het recht zijn loop hebben, maar de Heere brengt zijn volk niet in het dal om het daar te laten omkomen. Achan is er gestenigd, maar er is er één geweest die door het dal van de dood ging. En daarom is er nu in het dal van Achor een deur der hoop voor een in zichzelf schuldig en verloren volk, opdat Gods naam de eer zou ontvangen. Ik zal Israël zijn als de dauw. We zagen in welke weg de liefdevolle zorg des Heren wordt genoten. We letten ook op welke wijze de liefdevolle zorg des Heren wordt betoond. Want de dauw des Heren is als water op een dorstige ziel, als water op een verdroogde aarde, als water op een verwelkte plant. Dauw is levenwekkend, want dat is altijd de uitkomst ervan. De Heere bekeert zijn volk. En weet u waarom? Weet u wat het doel van de Heere is? Dat is altijd de verheerlijking van zijn naam. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Het is onze derde gedachte. Maar voordat we daar iets van zeggen, zingen we het zevende vers van Psalm 92. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien zij, die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des Allerhoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92, vers 7. Ten derde nu, welke vrucht de liefdevolle zorg des Heren draagt. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Daar zegt de Heere wie dat volk mag zijn, als hij Israël zal zijn als de dauw. Dan noemt hij eigenlijk drie vruchten die zijn volk mag voortbrengen. Nee, niet uit zichzelf, maar omdat hij het bedauwde vanuit de hemel. Die vruchten zullen openbaar komen in hun leven. Allereerst vergelijkt hij zijn volk met de leliën van het veld. We weten dat de leliën van het veld in het woord altijd geroemd worden om hun schoonheid, om hun reinheid, om hun blankheid en om hun sierlijkheid. De Heer Jezus zegt ervan, aanmerk de leliën hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Salomo was heerlijk, maar hij had niet zoveel heerlijkheid als de leliën van het veld. En dat geldt nog van degenen die door de Heere gebracht worden in dat dal van de ootmoed. en op wie de Heere de dauw van de hemel laat vallen. Die mogen zo schoon en rein zijn als de lelie. O, wat is dat onbegrijpelijk? Wat is dat toch onbevattelijk? Nee, ze zeggen niet van zichzelf dat ze zo schoon en zo rein zijn. Weet u wat de bruid zegt in het Hooglied? Ze zegt, ik ben zwart, gelijk de tenten van Kedar. En weet u wat de bruidegom van haar zegt? Hij zegt van die zwarte bruid in zichzelf, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, zo schoon is zij in Gods oog. Gemeente, u zult misschien vragen, hoe kan zo'n zwarte, vuile zondaar schoon zijn in het oog van de Heere? Wel, nooit meer uit onszelf. Maar weet u waar die reinheid en die schoonheid van de lelie op ziet? Dat ziet op de rechtvaardigmaking en op de heiligmaking. Als de Heere Jezus spreekt over de schone lelien op het veld, dan zegt hij, zij arbeiden niet en spinnen niet. Wat betekent dat? Wel, dat die lelie er zelf niets voor doet, maar het wordt door God aan die lelie gegeven. En zo is het nog, want aan die zwarte bruid wordt de gerechtigheid en de heiligheid van Christus toegerekend. Daarom is die lelie zo blank en daarom is die lelie zo rein, om nu onze heiligheid en onze rechtvaardigheid, onze blankheid en onze reinheid te mogen zoeken en te mogen vinden onder die grote appelboom, onder de bomen des wouds, in die grote borg en middelaar van het verbond der genade, om door hem gewassen en gereinigd te worden. Daarom mocht die bruid zeggen, ik ben zwart, doch lieflijk. Lieflijk, omdat hij haar lief had met een eeuwige liefde, omdat hij haar vrijwillig heeft lief gehad. Wanneer mag die lelie dat ondervinden? Wel, dat mag die lelie ondervinden, trap en mate onderscheiden, naar het wijs beleid van hoe ver de Heere zijn volk wil leiden op de weg des levens, als ze in het dal van de ootmoed verkeert. Anders kan ik er wel over praten en kan ik wel nederig praten en kan ik wel over de dauw van de hemel praten, maar dan beleef ik dat niet op dat moment. En dat is te horen, gemeente. Daarvan zeiden de oude mensen vroeger, de laatste godsontmoeting is de beste geloofsverzekering. Dan zeiden ze, wanneer heb je voor het laatst inkomsten uit de hemel mogen ontvangen? Dan zeiden ze, dat moet eigenlijk elke dag opnieuw gebeuren, want anders verflauwt het leven. Die plantjes, die kunnen de dauw van de hemel eigenlijk helemaal niet missen. Zolang ze de dauw van de hemel missen en in de brandende zon staan, dan verwelken ze, dan verslappen ze, dan is er geen schoonheid en geen heerlijkheid aan te bespeuren. Maar wel als de dauw des hemels erop ligt. Want dan zijn ze groen en fris. Dan mogen ze ook het naar buiten toe vertonen in de stand van het leven. Weet u wat er dan gebeurt? Dan komt u het werk Gods in hun leven, dan komt het werk Gods in hun leven openbaar. Daarvan hoeven ze zelf geen getuigenis te geven, want dat doet de Heere. Hij geeft getuigenis aan zijn eigen werk. Dan gaat er wat van uit. Niet als ik op de hoogte van mijn zelfverzekerdheid zit, niet als ik het zo goed weet en zo laag neerkijk op een ander, maar als ik in de diepte mag verkeren. De Heere heeft gezegd, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Mochten we maar meer op die plaats verkeren, vanuit onze armoede, onze zwartheid en onze vuilheid, om vanuit de diepte van onze verlorenheid ons oog op God te mogen richten, dat de Heere de dauw des hemels op ons deed nederdalen, opdat we verfrist en verlevendig mochten worden, en van daaruit de lof des Heeren zouden vertellen, nee, dan gaat het niet meer over hen. Maar dan gaat het over die God die op hen wilde neerzien in genade en in ontferming. Dan gaat er schoonheid uit van de lelie, ook ten opzichte van de omgeving. Er wordt over nog een vrucht gesproken, als de Heere zegt, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, en zijn scheuten zullen zich uitspreiden. De Heere spreekt dus over de Libanon. Welke bomen waren er nu zo bekend op de Libanon? Dat waren de cederbomen. Nu laat de Heere nog een vrucht zien in het leven van dat volk dat hij bevochtigt met de dauw des hemels. Dan neemt hij als het beeld niet alleen de lelie in zijn schoonheid, in zijn reinheid, in zijn pracht en in zijn praal, maar ook de ceder van de Libanon in zijn kracht. U begrijpt wel dat de vrucht van de ceder heel andere is dan de vrucht van de lelie. Een lelie is teer en broos. Maar een ceder is sterk en staat hoog verheven. Wil dat nu zeggen dat het hoog verheven mensen zijn in zichzelf? Nee, gemeente. Want als de dauw des hemels mij bevochtigt, dan verkeer ik in het dal van de ootmoed. Het zijn dus mensen die in zichzelf niet meer zijn dan gekrookte rieten, dan rokende vlaswieken. Zij moeten beleiden en ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons opkomt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Ze zijn uit zichzelf dus helemaal niet strijdbaar of machtig, maar juist krachteloos en teer. Als dat de beleving van het hart mag zijn, dan geeft de Heere zo'n ziel kracht. Dan worden ze krachtig als de cederen van de Libanon, die de stormen kunnen weerstaan. Vroeger werd er wel eens gezegd, het werk van de Heere kan wel tegen een stootje. En dat is waar. Als het geloof in oefening mag zijn, als ik bedeeld en bedouwd word met de inkomst van de hemel, en als ik Gods liefderijke zorg over mijn ziel mag ervaren, dan roep ik wel eens uit, in God zullen wij kloeke daden doen, want met u loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur, om zo in eigen krachteloosheid onze weg te mogen gaan, onze hulp en kracht alleen van de Heere te verwachten, en ook in de dadelijkheid te mogen ontvangen. Als wij het niet weten, als wij het niet kunnen, en als wij verkeren in het dal van de ootmoed, dan zal de Heer Israël zijn als de dauw. En dan zal het niet alleen zijn, hij zal bloeien als de lelie, maar dan zal het ook zijn, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. De Heere noemt nog een derde vrucht. Als hij zegt, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. Dat volk wordt dus ook nog vergeleken bij een olijfboom. Een olijfboom is in het oosten een heel nuttige en vruchtbare boom. Die vruchten van de olijfboom zijn voor vele nuttige doeleinden geschikt. De olie die daaruit geperst wordt, gebruikt men op vele manieren. Daarmee wordt spijzen bereid en daarop branden de lampen. Met olijfolie worden de lichamen verzorgd. Het is dus een nuttige plant. En, zegt de Heere, zo zal nu ook Israël zijn als ik hun ziel bevochtig met de dauw des hemels, dan zullen ze nuttig zijn. Het volk van God, verkerend in het dal van de ootmoed, is een nuttig volk. Dat volk is nuttig voor het gezin. Want het is een voorrecht als je een bidder mag hebben, die niet alleen voor zichzelf bidt, maar voor het hele gezin. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat u ook op de leden van mijn gezin zou willen neerzien. Wilt u die bekeren? Die bidt ook voor de gemeente, voor land, volk, kerk en overheid. Die neemt de noden en de zorgen mee in de weg van het gebed. En dan gaat het niet om zo iemand als mens, wel nee. Want zo iemand zal zijn bidden niet voor bidden kunnen houden. Toch is het wel eens de verzuchting vanuit de diepte. O God, zou u me nog eens een zucht willen geven voor een onbekeerde ziel, op weg en reis naar de eeuwigheid? En zou u nog eens willen horen en verhoren, niet om waardigheid of verdienste in mij, maar enkel en alleen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Enkel en alleen om hem, die in de volheid des tijds kwam, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms gemeente. Dan zou ik aan u willen vragen, kent u dat ook in uw leven? Nee, ik vraag niet of u zichzelf zo schoon vindt als de lelie, of dat u zich zo sterk vindt als de ceder op de Libanon, of zo vruchtbaar als een olijfboom, maar of u die plaatsen in uw leven kent, waar u vanuit de diepte van uw verlorenheid, vanuit uw ellendigheid tot God mag roepen. En mag u dan ook wel eens kennelijk de dauw des Heren ervaren, zodat u daaruit verfrist en verkwikt mag worden voor eigen hart en leven? Een olijfboom is altijd groen, staat altijd in blad. Een olijfboom is nooit kaal. Weet u waar dat op ziet? Wel, als dat volk in de diepte mag verkeren, dan is het altijd groen, dan is het fris, want dan mag het bedeeld worden met de dauw van de hemel. Dan zal het geuren als de Libanon. Daarom, volk des Heren, is er een betere plaats dan die lage plaats aan Gods voeten? Daar zal het waar zijn, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Amen. Heere, wil u dit woord uit genade zegenen aan vele harten? Dan was het in bijzonder ook gericht tot uw volk. En dan weet u wat het nodig heeft. Maar als er dan ook onbekeerde zielen waren, die hebben toch gehoord wat er bij u te verkrijgen is in die gezegende appelboom, die altijd vruchtdragende boom, die altijd vrucht geeft en die nooit zonder vrucht zal zijn. Dat ze eens jaloers mochten worden op dat arme volk, arm in zichzelf, maar zo nameloos rijk in een ander. Heere, wilt ge toch maar geven dat er velen aan uw voeten gebracht mochten worden. Wilt ge dan uit genade al onze zonden, al onze tekorten uit genade vergeven, wassen en reinigen in het bloed van de Heere Jezus. Wil u ook vanavond in ons midden zijn, uw knecht alles schenken wat hij nodig heeft in woord en sacrament. Wil u hem maar bedouwen met die dauw des hemels, des geestes, dan ziet het zo in alles op u. We vragen het van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog zingen van Psalm 52, het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en een rots, op zijn gunst mijn toegezijd. Vertrouw ik in eeuwigheid. Psalm 52, vers 6.
Thank you.
Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.